Welkom bij het gesprek aan de keukentafel. Dit keer is Carina Bliek aangeschoven. Carina is kindertolk. En zij helpt juist volwassenen het probleem op te lossen waarom het gedrag van kinderen hen zo raakt. En dat is een interessante. Want in feite is het gedrag van kinderen bijna altijd gewoon een spiegel wat jij doet. En dat kan je aan je voorbij laten gaan of je aan ergen, irriteren, maar misschien ook een keertje bij stilstaan. Eind van de dag, waarom is het zo en hoe komt het dat mij zo raakt? Dus niet iets vinden van het gedrag van het kind, maar misschien eens kijken naar je eigen gedrag. Hey, goedemorgen Carina. Leuk om je erbij te hebben.
Fijn om hier te zijn.
Aan de keukentafel. Ik ben wel eens benieuwd. We hebben voor de vakantie al lang geleden eigenlijk contact gelegd van... wil je eens meedoen met mijn podcast? En wat bracht je nou om te reageren?
Nou ja, ik zag jouw oproep van ik ga weer beginnen met podcasts opnemen na de zomer. En toen dacht ik, hé, dat is interessant, dat klinkt goed. Zeker op het gebied van kinderen en wat je drijft inderdaad om daarmee te werken of daarvoor te werken. En toen dacht ik, ja, daar heb ik wel wat over te vertellen, want ik werk ook voor kinderen inderdaad. Dus daar ging ik eigenlijk op aan en toen dacht ik, ja... laat ik maar gewoon reageren.
ja, leuk. En wat doe je nou precies met kinderen?
Ik werk eigenlijk voor kinderen, moet ik zeggen. Ik ben kindertolk, gedragsvertaler. En dat betekent dat ik samen met de volwassenen, of de opvoeder, de ouder, de juf, nou, wie dan ook, ga kijken naar wat zegt het gedrag van het kind over jou. En dan moet ik me misschien een beetje toelichten. Want we worden allemaal als volwassenen wel eens geraakt door het gedrag van een kind. Gefrustreerd, geïrriteerd. Maar je kan ook zorgen hebben over je kind. En ik kan met de methodiek die ik geleerd heb... kijken naar welke boodschap geeft dit kind hier nou mee af aan jou. En dat is altijd een onderliggende boodschap. Een dieperliggend verhaal eigenlijk wat een kind vertelt met zijn of haar gedrag.
Mm-hmm. En dus het gedrag achter het kind, wat de oorzaak is van het gedrag eigenlijk achterhalen?
Ja, nou niet per se. Ja, oorzaak, dat kan. Maar ik denk eerder dat het ligt in... het zegt vaak minder over het kind zelf dan over de volwassenen, laat ik het zo zeggen. Het kind doet gewoon wat hij doet. Maar die voelt op een dieper liggend niveau, voelt hij aan wat er aan de hand is met die ouder, waar eigenlijk de aandacht naartoe mag. Of wat iets minder zou mogen. Dus ja, daar zit het hem vooral in.
Dus eigenlijk de spiegel van de volwassenen.
Absoluut, ja.
Dat lijkt me ook best confronterend voor een volwassene.
Ja, kan. Ja, het ligt eraan. Kijk, als je ervoor open staat, als je snapt hoe dit werkt, of snapt, eigenlijk voelt hoe dit werkt. Het is vaak een blinde vlek die zichtbaar wordt. Kinderen die kunnen feilloos op onze blinde vlekken, of ik zeg ook wel eens blauwe plekken, duwen. Omdat ze onbewust ergens, er zit ergens een lijntje tussen ouders en kinderen. En dat geldt ook voor volwassenen en kinderen eigenlijk. Ze kunnen feilloos die blinde of die blauwe plek aanraken. Waardoor jij getriggerd wordt als ouder. En dan denkt van, ja, verdorie, hou daar nou eens mee op. Want dit voelt niet goed. Of dit wil ik niet. Of ik wil, dat je luistert of nou wat er dan ook is. Maar daar kunnen kinderen feilloos mee... onbewust kunnen ze dat veilig aanraken. En dat doen ze ook vanuit onvoorwaardelijke liefde. Want ze willen niks anders dan ons als volwassenen gelukkig zien eigenlijk. Dus ze doen dat niet ik ga vandaag eens even papa lekker een beetje... of mama of de juf eens even flink in haar zitten. Daar denken ze helemaal niet over na. Dat gaat helemaal onbewust. Ja.
Oké. Maar hoe ben je daar ingerold dan?
Hoe ben ik daar ingerold? Nou, het is wel een bewuste keuze geweest. Ik heb een hele andere achtergrond. Ik heb heel lang communicatie- en marketingbanen gehad. Projectbasis, van alles. Ook evenementen georganiseerd. En op een gegeven moment was dat een beetje op, zeg maar. En heb ik een tijdje thuis gezeten, burn-out gehad. En nou ja, krabbel je op een gegeven moment weer uit. En dan kom je natuurlijk ook op een pad. Of natuurlijk. Ik kwam op een pad waar ik mensen tegenkwam die ook met bewustzijnsontwikkeling bezig zijn. En zo kwam ik het boek Het Fluisterkind tegen van Janita Venema. Dat gaat over kindertolken. En dat heb ik gelezen en toen ging ik eigenlijk helemaal aan dat ik dacht van jeetje, wat is dit? Dit is zo mooi, dit is zo, ja, het raakte me. En toen ben ik ook nog eens een kindertolk tegengekomen op Facebook. Dat ik dacht van, hé, er zijn dus al kindertolken. Hoe werkt dit dan precies? En nou, met haar een sessie gedaan. En toen dacht ik, ja, dit wil ik ook leren. Want daar kwam een boodschap uit van een van mijn kinderen. Waarvan ik dacht, hé, hoe weet mijn kind dit? Hoe kan mijn kind nou precies op die pijnlijke plek van mij steeds maar weer dat... die mij raken eigenlijk op die pijnlijke plek. En nou, dat deed hij hartstikke mooi. En op een gegeven moment toen dacht ik ook van, nou, dit wil ik dus meer, hier wil ik meer van weten. Ik wil ook dit zelf gaan kunnen voor mezelf, maar ook voor de mensen om me heen. Dus toen ben ik de opleiding gaan doen. Opleiding tot kindertolk. Die is tweejarig en daar heb ik, daar ben ik inmiddels alweer een tijdje mee klaar. Maar, zo ben ik eigenlijk ingekomen.
Ja, dat is een hele reis, maar ook een hele verandering van jou, van je carrière,
absoluut.
Laten we zeggen.
Ja. Ja, het is wel even...
Is dit nou ook iets, want ik spreek voor meer mensen die dan een switch maken, maar hoe voelt het voor jou als je nu dit werk doet en de vergelijk met... voorheen?
Compleet anders. Kijk, communicatie is wat ik nu eigenlijk ook... Het is niet dat het werk wat ik voorheen deed... ik heb daar 20 jaar in gewerkt of zo. Dus die kennis en die ervaring die neem ik natuurlijk gewoon mee. Dus dat is heel waardevol geweest. Het is niet... verloren geweest. Het is een hele andere manier van kijken. Het is een hele andere manier van werken. Ik werk nu zelfstandig. Ik heb geen collega's om me heen. Dus dat is heel anders. En ik werk ook op een heel ander niveau. Voorheen was het heel praktisch. Uitvoeren, communicatie. Plannen maken, marketing. Acties wegzetten, dat soort dingen. En nu werk ik vooral met volwassenen die tegen het gedrag van hun kind aanlopen. En ik vind het heel waardevol om te doen. Het is ook heel dankbaar werk, want mensen zien op een gegeven moment van, oh, dat is wat mijn kind zegt. En dat mag ik dus gaan doen. Dat mag ik meer gaan doen. Dat mag ik minder gaan doen. En dat, ja, dat is heel, ik vind het heel fijn om op die manier bezig te zijn. Ik heb nu veel meer geluk in mijn werk, laat ik het zo zeggen. Ja,
ja, dat is meer werkplezier.
Ja.
Dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat je op die manier en dat is eigenlijk via je eigen kind versterkt. Dat je denkt van, nou, hier moet ik echt in verdiepen. Want toen ik jouw profiel even las over kindertolk, was mijn eerste insteek van, oh jee, werkt met buitenlandse kinderen.
Ja, dat denken heel veel mensen. Een tolk is een vertaler, dus andere taal spreken, ja.
Ja. Maar ja, goed, vertalen is natuurlijk ook gedrag vertalen natuurlijk.
Zeg ik het eigenlijk altijd in één zin, zeg maar, kindertolk gedragsvertaler. Omdat je inderdaad kijkt naar...
Ja.
Goh, wat zegt dit kind eigenlijk met dit gedrag? Welke vertaalslag mogen we erop maken? En dat gaat... Kijk, heel veel mensen kennen wel de spiegel eigenlijk van... Hey, goh, mijn kind is zo druk. Oh ja, ik ben eigenlijk ook heel druk, maar dan in mijn hoofd bijvoorbeeld. Dat voelen mensen vaak wel. Maar een gedragsvertaler gaat daar echt nog een laag onder. Van wat zit daar dan precies? Wat raakt jou zo in dat gedrag? Ja, wat zit daar voor boodschap? Ja, misschien kan ik een voorbeeld geven.
Ja, doe maar.
Ja, dat is misschien wel wat maakt het allemaal duidelijker. Zal ik er eentje uit eigen doos doen? Het is altijd wel wat.
Natuurlijk. Gewoon anoniem houden en dan komt alles goed.
Nee, ik heb twee kinderen. Ik heb een dochter en die heeft... een tijd lang gehad dat ze heel langzaam deed over haar, ze heeft lang haar, over het haar, borstelen van haar haar. En vooral als ze dan, als we ergens naartoe moesten. De avond, de ochtend, de school of naar bed of wat dan ook. En ik dacht dan, schiet op, we moeten dit, we gaan zus, we moeten dat. En dus, nou ja, dat geeft natuurlijk niet altijd de enige, de fijne energie, zeg maar. En af en toe een beetje spanning en weerstand.
Nee, niet een goede sfeer.
Dus, maar toen ben ik het met een collega eens gaan kijken van, goh, wat zegt ze nou eigenlijk? En daaronder zat eigenlijk een uitnodiging voor mij om de stress rondom tijdsdruk die ik altijd heb gevoeld, los te laten. En het ongeduld om altijd maar door te gaan en bezig te zijn, klaar te staan, aan te passen ook. En daarmee eigenlijk voorbij mijn eigen behoeften te gaan. Daar mocht ik toch wat mee gaan doen. Die tijdsdruk was voor mij, ja, en nog steeds wel hoor, want het komt nog steeds wel eens terug. Maar ik merkte toen heel erg dat ik dacht, jeetje, ja, ik mag gewoon wat meer tijd voor mezelf gaan nemen. En meer op mijn tempo dingen gaan doen. Meer zelfzorg, zelfliefde gaan voelen. En ja, ook die ruimte eigenlijk voor mezelf gaan claimen. En mijn dochter paste zich dus eigenlijk aan mijn schema, aan school, aan de maatschappij. Nou ja, trek het zo breed als dat je wilt. En ze liet dus eigenlijk met haar in mijn ogen getreuzel zien van, hé mama, je mag ook je eigen beslissingen gaan nemen. Je mag het op jouw manier gaan doen. Je mag op jouw tempo. Het hoeft niet sneller dan zoals de hele wereld gaat. Je mag het gewoon op jouw tempo doen. Dus dat was voor mij al een hele mooie. Maar daaronder zat voor mij, en die kwam eigenlijk pas later binnen, en zo werkt dat natuurlijk, dus proceswerk. Daaronder zat voor mij een pijn. En vooral een boosheid eigenlijk. Eigenlijk misschien was het wel een pijn van, hey, ik moet me altijd aanpassen aan de wereld, aan alles wat er gebeurt. Maar dat is ook een overtuiging, hè? Dat is pure overtuiging van, ik moet het doen zoals iedereen het doet. En daar is een overlevingsstrategie, zat daaronder. Nog steeds wel op, maar ik herken hem nu. Van de pleaser. Ik doe wat van me verwacht wordt. Ik kom op tijd. Ik zeg ja. Zonder dat ik eigenlijk bij mezelf ga voelen van, joh, wil ik dit wel? Ik wilde lief, aardig gevonden worden. Ik wilde voldoen aan, nou ja, alles wat er onbewust misschien uitgestraald werd, zeg maar. Aanvoelen wat een ander nodig had. En niet per se kijken wat ik nou nodig had. En nou ja, daar mocht ik dus een balans in vinden. Dus ik wist al dat ik een pleaser was, maar doordat zij dat eigenlijk liet zien met dat langzame haarborstelen, om het even zo te zeggen, dacht ik, ja, jeetje, maar dit mag echt anders. Ik mag echt veel meer mijn tempo vanuit mijn eigen zelfvertrouwen, zeg maar, vanuit zelfliefde ook en eigenwaarde, mijn eigen tempo gaan bepalen. En nou ja, sinds ik dat bewust ben geworden, is zij haar haar weer sneller gaan borstelen. Of voelde ik eigenlijk niet meer de irritatie bij haar trage tempo. Maar had ze ook zoiets van, oh, dit kan ook gewoon sneller. Ik heb het er niet met haar over gehad. Ik heb natuurlijk wel gezegd van, goh, het irriteert me dat je zo, of irriteert, schiet nou eens op, zeg maar. Dus ze voelde dat wel.
Ja.
Maar ja, ze heeft dat echt als een soort. En dat gebeurt dus heel vaak. Daar zit een lijntje tussen ouder en kind. Zodra jij als volwassene de boodschap hebt begrepen, dan hoeft dat kind het niet meer te spiegelen. Dus dan is het klaar, zeg maar.
Maar is er iets onbewust wat ze dan doet?
Het is allemaal onbewust, gelukkig. Gelukkig onbewust. Weet zij niet van mijn overlevingsstrategie.
Ja, anders blijf je kopjes thee brengen als een vraag, ja, natuurlijk.
Nee, maar
nee, flauwekul. Maar dat triggert me wel een beetje, want dit was waarschijnlijk nadat jij kindertolk was geworden.
Tijdens de opleiding is dit als voorbeeld, tijdens de opleiding, zeg maar, mochten we dan een eigen issue inbrengen. Ja,
ja, maar hoe kan de gewone man of vrouw die dat niet heeft, dat ook herkennen dan? Ik heb ook 3 kinderen hier thuis. Nou, en sommigen, die lukt het ook behoorlijk goed om ernaast te laten krijgen.
Ja. Nou, ja. Dat is lastig. Ik heb ook soms inderdaad een collega nodig van, joh, kijk even mee, want ik denk dat ik een beetje weet waar het ermee zit, maar ik voel hem nog niet compleet binnenkomen. Dus het is een stap naar anders kijken naar gedrag. Dus niet alleen maar, ach, doet hij het weer en potverdorie, doe nou eens. Maar bewust kijken, waarom raakt mij dit zo? Waarom irriteer ik me aan dit gedrag? En wat zegt dat vooral over mij? Want nogmaals, kinderen doen het niet bewust en niet expres dat irriteren, zeg maar. Van nou, ik ga vandaag eens even het bloed onder de nagels van mijn vader vandaan halen. Nee, dat gebeurt niet. En baby's kunnen bijvoorbeeld al... het gedrag van een baby kan al vertaald worden. Dus die nou ja, dat is natuurlijk een en al pure liefde. Dus het is ja, anders willen en durven kijken naar gedrag. Maar ook, misschien heb je daar inderdaad wel een kindertolk voor nodig. Of iemand die kijkt van, goh, wat betekent dit dan voor jou? En weet je, door gewoon vragen te stellen, dan kan je natuurlijk heel goed aan jezelf ook. Waarom raakt het me zo? Wat zou dit voor mij kunnen betekenen?
Ja, nou ja, dat kan me voorstellen. Alleen, je hebt natuurlijk heel vaak je primaire reactie, dat je echt een erger reageert, of dat je uit je slof schiet, of dat je dus echt op gedrag reageren. En dat is natuurlijk volgens mij ook al, omdat je dat ook niet anders kent. Hè? Dat zie je in de klas bijvoorbeeld ook. Kinderen die een afwijkend gedrag hebben, die worden vaak gestraft. Ga maar het lokaal uit of jongen nablijven. En dat zijn momenten, en op een gegeven moment is het voorbij, dan ben je weer stoom afgeblazen en dan ga je weer door. Maar het lijkt me best wel ingewikkeld als je dan om dan even bij je stil te gaan staan en denken van, wacht even, maar waarom vertoont hij dit gedrag? Wat doe ik? Wat is... En dan naar jezelf gaan zitten kijken.
Ja, dat is ook ingewikkeld. En zeker als je in zo'n situatie zit, want dan heb je daar soms helemaal geen tijd voor of geen ruimte voor.
Nee, of geen zin
om met een leerling of met een kind te gaan zitten. Of met jezelf, want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Maar... Ja, ik denk dat het goed is om wel regelmatig reflectiemomentjes te hebben met jezelf. Van, en soms ook met het kind erbij. Van, hé, wat gebeurde hier? Waarom? Of nou, waarom? Dat is vaak een hele lastige vraag voor kinderen. Afhankelijk van de leeftijd. Maar vooral bij jezelf dan op een gegeven moment. Van, hé, waarom ging ik zo uit mijn slof? Terwijl dat of dat gebeurde. Ja. Wat gebeurde daar bij mij? Waarom werd ik getriggerd? Door het gedrag van een ander. Dat is altijd een spiegel. En we hebben het nu over kinderen, maar je hebt dat is ook bij je partner en bij een collega en bij de buurman af en toe, dat je denkt, zo, hallo, wat doe je nu? Dit raakt me.
Oh, dan gaan nu de wereld van me open.
Nou ja, de hele wereld is een spiegel, maar ik ben dan, zeg maar, vanuit het kindertolken, kijk je dan sneller naar het gedrag van een kind. Maar ik doe ook relatievertalingen en ook volwassenen onderling, zeg maar, en moederen met een nou ja, alle leeftijden eigenlijk.
Ja, precies.
Dus het kan alle kanten op. Het is echt een andere manier van kijken en dan vooral... bij jezelf naar binnen kijken. Je kijkt eigenlijk dus naar dat innerlijk kind in jou, wat vaak gespiegeld wordt door de ander. Want die wil iets, die wil gezien worden. Die wil, nou, zoals mijn dochter eigenlijk tegen mij zei, mama, ga nou eens wat beter voor jezelf zorgen. Ga nou eens echt voelen wat jij nodig hebt. Neem jouw tempo aan. En ga doen wat voor jou het beste voelt. En nou ja, dat kwam aan.
Nou ja, precies. Dus dan ga je voor jezelf even een retraite, laat maar zeggen. En dan ga je het onderzoeken van, hé, wat komt er door? Maar nou, even de vertaling naar bijvoorbeeld een klassituatie. Want ik heb zelf ook wel ervaring met kinderen die echt afwijkend gedrag vertonen. Ik weet gewoon dat als je in de klas zit en je hebt gewoon 15 of 30 kinderen zitten... dat het natuurlijk heel gauw de neiging hebt, voordat je de klas ingaat, dat je dan denkt van, oh jongens, ik hoop maar niet dat. Hè? Dat kind weer doet, dat gedrag vertoont of dat zo doet. Dus je bent heel snel al geneigd om erin te kruipen dat je een vooringenomen houding hebt. En dat wordt vaak bevestigd, uiteraard, omdat je gewoon het eigenlijk al gedaan hebt. Maar om daaruit te komen, lijkt me best wel ingewikkeld als leerkracht bijvoorbeeld. Want je hebt niet de tijd om even dat van tevoren te doen. met een kind of naar jezelf te kijken?
Ik denk het wel. Ik denk dat dat een overtuiging is, dat je die tijd niet hebt. Net zo goed als dat je eigenlijk de klas binnenkomt en zegt... Oh, kom maar dat het kind vandaag... Dat hij het niet doet. Dat hij niet zo zich gedraagt. Nou, het woordje niet, dat hoort het universum niet. Dus dat het is een kwestie van, wat wil je wel? Hoe wil jij vandaag deze dag? Hoe wil je zelf in je vel zitten? Hoe wil jij je voelen vandaag? Wat wil je bereiken? Hoe ga je... Ja, hoe wil je zijn vandaag? En dat is een hele andere energie. Als je op die manier naar binnen komt, dan... ik hoop maar dat hij vandaag niet weer zo afwijkend gedraagt of wat dan ook. Ja, en wat is een afwijking, hè? Het kind wil daarmee toch een bepaalde aandacht, of voor zichzelf of bij jou als leerkracht. Maar ik denk echt dat je daar, als je met de juiste energie binnenkomt, dat al heel veel kan schelen. En dat is een mindset, maar ook een gevoel in je lichaam van... Hey, ik wil vandaag, ik wil me goed voelen, ik wil relaxed zijn... ik wil fijn kunnen samenwerken vandaag met de kinderen. Dus bedenk wat je wel wil in plaats van wat je niet wil. En daar kinderen, zeker jongere kinderen, reageren daar heel feilloos... heel intuïtief op ook. Die voelen en die zien... bepaalde energie bij volwassenen. En daar reageren ze op. Dat zul je nu bij je eigen kinderen wellicht herkennen. Als jij... Oké.
Ja hoor, ik begin elke dag weer positief.
Nee, maar dat heb ik ook wel in die periode geleerd. In die periode van mijn burn-out dan. Dat de energie die ik uitstraalde... één op één door mijn kinderen werd teruggespiegeld eigenlijk. En dat ik dacht, waarom doe je dit? Ja, nou, jij doet ook een beetje zo. Oké. Ja, je hebt gelijk. En als kinderen gaan heel erg mee op de energie van hun ouders. En in de klas dus ook. Als jij je hebt verslapen en ging niet goed en de koffie viel om en weet ik het wat, vielen. Nou, je komt met een gevoel zeg maar de klas in. In plaats van dat je dan heel even misschien een minuutje de tijd neemt op het toilet of weet ik het wat. Om even te landen, even te rusten van oh jeetje, dit was geen fijne start. Oké, hoe wil ik het wel? Hoe wil ik de rest van de dag, dat de rest van de dag eruit ziet? Oké, vanuit rust en vanuit overzicht en vanuit wat je dan ook wil, zet een intentie. En daarmee de klas in gaan. Dan wordt het een hele andere dag dan als je in die vibe blijft zitten van... Ah, shit, verslapen en dit en dat. Dus ja, dat is denk ik echt wat we kunnen doen als volwassenen. Heel bewust zijn met hoe voel ik me vandaag. En als je dat... Soms gebeurt dat natuurlijk dat je er geen ruimte voor hebt of daar helemaal niet bewust van bent. En je komt zo'n klas in en er gebeurt van alles. Ja, wat je dan logischerwijs doet is... Hey jongens, kom op. Zo gaan we het niet doen. Dus dan ga je eigenlijk naar de klas reageren. Terwijl als je dan eerst bij jezelf gaat kijken van... Ja, ik zit eigenlijk helemaal niet relaxed hier. Want mijn hoofd ontploft nog van wat er al die afgelopen uren is gebeurd. Ja... Dat merken ze absoluut.
Dat geven ze terug. Ja, ik, dat merk ik zelf ook wel. Ik ben nu heel actief in de kinderopvang. Met pedagogische medewerkers werk ik veel. En ik krijg het ook heel vaak terug van... het was echt zo'n vervelende dag. Kinderen waren zo strontvervelend. Ik ben blij dat ik eventjes een half uurtje pauze mag hebben. En sterker nog, het was zelfs zo dat ik op een gegeven moment op een locatie kwam waar drie groepen. Even gelijktijdig voor de PM'ers pauze hadden. En alle drie dus verzuchtend naar de centrale ruimte gingen. Ja. En ik hoorde dat. En daar heb ik over gehad, hoe kan het dan? En toen bleek inderdaad, wat jij ook exact nu teruggeeft. Van de een die was te laat, de ander had een ruzie thuis gehad. En de derde had ook iets vooraf voordat ze naar het werk ging. Dus ze gingen inderdaad gewoon met een bepaalde emotie gewoon die groep in. Ja, en dat was gewoon heel frappant om te zien dat alle drie dus dezelfde beleving hadden.
Ja, en zeker jonge kinderen, die voelen gewoon zo duidelijk aan wat er bij jou speelt eigenlijk. En ja, die spiegelen dat gewoon terug, die gaan datzelfde doen. En Dat is soms heel irritant. Dat je denkt, potverdorie.
Ja, echt. Iets irritant, inderdaad. Ja. Komt er ook nog eens bij als volwassenen. Maar is er nou een verschil tussen... je hebt het over jonge kinderen. Welke leeftijd moet je aan denken?
Ja, wat ik al zeg. Het is eigenlijk van 0 tot 100. Dus het gedrag wat jou...
Ja, precies.
Irriteert, wat je triggert, waardoor je je zorgen maakt of wat ook. Dat is eigenlijk niet aan leeftijd gebonden. Want baby's spiegelen al eigenlijk met bijvoorbeeld een huilbaby zou al iets kunnen vertellen. Of lichamelijke klachten of wat ook. Dus het heeft niet per se met de leeftijd te maken. Maar meer met wat doet het met jou? Ik heb een keer een cliënt gehad die zei... er was een jongetje die was al best wel een tijdje zindelijk. En toen was het einde van het jaar, einde van het kalenderjaar, zeg maar. En toen begon hij opeens weer in zijn bed te plassen. En toen zei zijn vader, joh, hallo, het is bijna Sinterklaas en dan wordt het kerst. En dan weet je wel, verjaardag, het hartstikke druk, natuurlijk. Dus er zijn gewoon spanningen. Nou, hij zegt die moeder, nee, want hij is al zo lang zindelijk en dit voelt alsof er iets anders is. Dus die moeder is inderdaad toen bij me geweest en daar kwam toen een boodschap voor haar uit... terwijl die vader zoiets had, joh, dit is, dat gaat wel weer over. Dus het was niet iets van die vader, die werd daar niet door getriggerd. Maar die moeder zegt, ja, er zit iets onder. Nou ja, en die boodschap gaf dat ook wel aan inderdaad. Dat er bij haar iets aangekeken mocht worden. Dus het is echt puur, als het je raakt, als jij getriggerd wordt door dat gedrag, dan zegt het iets over jou.
Ja. Bijzonder.
Ja. Ja.
Maar aan de andere kant, wat je nu ook als voorbeeld geeft... het kind wat eigenlijk in één keer gaat bedplassen... of er iets mee gebeurt... wordt het dan vaak gerelateerd aan een situatie, ja. Wat je ook zegt. Dus bijvoorbeeld de feestdagen die eraan komen. Maar we zijn heel vaak geneigd om dan te zeggen... van, joh, dat waait wel over. Maar zijn dat niet juist de momenten dat we daar toch iets mee moeten doen? Ook al raakt het onszelf niet?
Ja. Dat is een kwestie van aanvoelen. En ook aankijken van, goh, is dit inderdaad een fase? Waar kan het aan liggen? En soms is het ook heel prima om met een kind natuurlijk in gesprek te gaan. Van, hey, ik merk dat je sowieso, of dat je weer gaat bedplassen. Wat is er gebeurd? Ben je ergens... Weet je, je kan van een bepaalde leeftijd natuurlijk heel goed in gesprek met een kind. en als een kind, ja, die weet vaak helemaal niet waar dat vandaan komt. En soms ook wel. Soms kunnen ze het heel goed benoemen. Maar op het moment dat het jou echt raakt... zoals die moeder dacht van... ja, serieus, dit kan gewoon niet. Dit is... Ja, er zit iets onder, dat weet ik. Dat voel ik. Dan is het... En dan nog kan je zeggen... nou, we gaan op weet ik veel, afhankelijk van wat er natuurlijk aan de hand is... ga je met het kind naar een therapeut of een coach... of gesprekjes of wat dan ook. En soms is dat al voldoende en kun je weer verder. En wat ik zie vaak bij mijn cliënten, die hebben dat soort dingen gedaan. En dan is gedrag veranderd, zeg maar, zoals in dit geval. Maar dan komt het toch weer terug. Of er gebeurt iets anders wat een kind laat zien. Waardoor je steeds weer getriggerd wordt en denkt, ja, er zit iets onder... Ik weet niet wat, maar er moet iets mee.
Ze komen niet diep genoeg.
Ja.
Ja, precies. Dus wat jij in het begin van de uitzending zei, van een soort van laag afpellen. Dat je echt er doorheen gaat kijken en dan echt bij die spiegel komt van wat er daadwerkelijk aan de hand is.
Bij jou als volwassenen. Ja, precies. Ja.
Ja. Maar dan gaan, weet je, ik heb het ook wel eens gehad met mijn zoon bijvoorbeeld. Die wist precies mijn knopje te vinden om mij gewoon... Ja, het laat ontploffen, laat maar zeggen. En ik wist ook niet hoe ik moest handelen. Want het was constant eigenlijk die strijd. Hè? Ik liep me gewoon uitdagen. En wat mij heel goed geholpen heeft, is gewoon wel een gesprek met iemand die echt zelf die spiegel voor hield. En dat vond ik wel een heel bijzondere ervaring. En sindsdien was het ook inderdaad veranderd. Ik was meteen ook op een hele andere manier. En de sfeer was in één keer verbeterd. Dus dat was heel mooi. Maar goed, wanneer is nou het moment... dat je op zoek gaat naar jou als kindertolk. Zijn er echte mensen dan die raadloos worden?
Dat kan. Maar Ja, er moet een trigger zitten. Er moet iets zijn waarvan jij zegt van ja, dit is, hier klopt iets niet. Weet je, mijn baby wil niet meer slapen of niet meer eten of huilt alleen maar. Of mijn peuter die heeft dit of dat. Of, nou, alle leeftijden kunnen, alle gedragsdingen zeg maar kunnen langskomen. Het gaat er echt om, als jij echt getriggerd wordt. En dat kan een trigger zijn van irritatie, frustratie. Maar ook een trigger van, ik maak me zorgen. Want mijn kind heeft dit jaar voor de derde keer al oorontsteking. Waar komt het vandaan? Mm-hmm. Ik noem maar wat. Of die breekt steeds zijn been. Of nou, wat er ook is. Dan, en jij hebt het gevoel van, ja, dit is, hier zit meer achter dan alleen maar een ongelukje. Of een wat dan ook, wat er dan ook is. Dan, ja, dan zou je bij mij kunnen aankloppen inderdaad. En, maar dat is heel lastig om te bepalen voor een ander wanneer het tijd is. De meest basis dingen, zoals mijn dochter die de haar traag borstelt. Nou, daar zou je in principe niet voor naar een coach gaan. Maar omdat ik weet wat daar onder kan zitten. Denk ik, ja, juist die huistuin en keuken dingetjes. Weet je, het is echt die, ja, eigenlijk alles kan, dus boosheid, onrust, kinderen die jouw grenzen opzoeken. Ja, huilen, moeite met sociaal gedrag, bepaalde ziektebeelden wat ik al noemde. Maar ook pesten bijvoorbeeld. Als jouw kind gepest wordt of je weet dat het andere kinderen pest, daar kan ook iets onder zitten. Faalangst, labels die we allemaal wel kennen, die kunnen allemaal vertaald worden. En als je er al van alles aan hebt gedaan of je denkt van ja, maar wacht even, nee, dit gebeurt niet zomaar. Ja, dan kijk ik graag mee.
Maar dat lijkt me best wel. Nee, dat zeg ik verkeerd. Als je het hebt over bijvoorbeeld het pesten of het faalangst of het afwijkend gedrag, in jouw ogen afwijkend gedrag dan. En even nu de situatie naar jou als volwassene. Volgens mij wordt heel vaak de oplossing gezocht in van, hey, het kind heeft iets. Hoe kunnen we het kind nou gaan helpen? En er worden methodieken gebruikt of om toch het bijvoorbeeld sociaal veiliger te maken in de klas of te hebben. En de pestprotocollen worden weer uit de kast gehaald. Slaan we daar niet te veel in door? Is dat niet gewoon pleisters plakken?
Nou,
of is het te generaliseren?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk namelijk dat het heel goed is om met de kinderen zelf daarmee bezig te zijn. Zodat ze bewust worden van hun gedrag. Van, hey, oh ja, dit is niet fijn. En voor de ander, of ik zou dit eigenlijk zelf ook niet fijn vinden. Weet je, dus maak kinderen daarmee bewust van, hey, dit is niet handig. Maar als jij steeds weer, als jij merkt dat jouw kind bijvoorbeeld steeds weer gepest wordt of de pestkop is. En er is van alles gedaan en je komt er niet, het stopt niet, dan zou je met een kindertalk aan de gang kunnen van, hey, wat gebeurt hier? En dat kan dat kan op school. En dan zou ik dus bijvoorbeeld met een leerkracht die met pestkinderen te maken heeft, of kinderen die gepest worden, in gesprek gaan van, goh, wat gebeurt er in jouw klas? En vooral, wat doet het met jou als zo'n leerkracht zegt, ja, nou, ja, weet je, ze doen maar. En het, ja,
schuit, precies.
Ik regel het op mijn manier. Dan zijn we niet. Tenminste, laat ik het zo zeggen. Als een leerkracht daar zelf ook de trigger in voelt. En dat zou kunnen zijn. Ik ben vroeger zelf ook gepest, maar dat hoeft helemaal niet. Dan zouden we aan de slag kunnen gaan. Van, goh, wat zegt dit dan over jou? Dat jij in de klas een aantal pesterijen steeds hebt. En dat gaat maar niet over. Ondanks alle protocollen en ondanks alle sancties of wat ook. Soms werkt dat. Maar soms gaat het kind, die past zich dan even aan. Van, oh ja, ik heb straf. Nou, dan stop ik even. En dan volgende maand ga ik weer door. Dus dat, ik ben zelf, nou ja, erg overtuigd van het feit dat straffen en belonen niet altijd het gewenste effect heeft op gedragsverandering. Dus En vaak merk je inderdaad dan ook, als je met een kind in gesprek gaat of met een klas, van, hey, hoe kunnen we dit anders doen? Wat voor omgeving willen wij voor elkaar creëren? Je zit toch jaren met elkaar, vaak in de klas, zeker op de basisschool. Hoe gaan we met elkaar om? Wat is fijn? En daar is een leerkracht natuurlijk de initiator eigenlijk in om die veiligheid te creëren.
Ja.
Het is absoluut niet makkelijk. Ik heb onwijs veel respect voor de leerkrachten hoor, op alle niveaus. Want ja, dat is echt wel een vak apart. Maar door op een andere manier te kijken en niet altijd maar te wijzen inderdaad naar wat kinderen doen. En hey, jij moet het anders doen, want dit is niet goed, dit wijkt af en dat kost ook tijd en energie en de rest leidt eronder. Nou, wat er dan ook is. Ik ben inmiddels wel overtuigd van het feit dat er een dieperliggende boodschap achter gedrag zit waar jij door geraakt wordt als volwassene.
Mm-hmm. Ja, mooi. Want dat zie ik ook steeds meer terugkomen. Ook met mensen waarmee ik in gesprek ben. Dus juist ook kijken van, waarom vertoon je dit gedrag? En als je inderdaad jezelf raakt, dat je zelf naar jezelf kijkt. Dus die bewustwording schijnt wel op gang te komen. Maar daar ben ik nog heel even benieuwd nog. Misschien als laatste eventjes. Maar we hebben net de corona-ellende gehad, afgelopen 2 jaar lang. Merk je nou ook veranderingen bij kinderen of bij volwassenen? Sindsdien? Of daarna, of daardoor?
Oh, dat vind ik heel lastig. Nee, ja, in de coronatijd denk ik zelf,
ja, het
met
makkelijk.
Het thuisonderwijs en meer 24/7 eigenlijk bij elkaar in plaats van dat iedereen zijn gang ging. Dat daar wel meer gebeurde. En dat je dus sneller getriggerd kan worden inderdaad. Of dat je met kinderen moet helpen met onderwijs of wat ook. Dus daar kan ik zeker wel verandering zien. Ik vind het lastig om ik wil niet zeggen dat. Ja,
moet
om
het te
duiden, maar ook om dan te zeggen van kinderen zijn daar. Laten daardoor ander gedrag zien. Ja, het kan. Kinderen kunnen ander gedrag laten zien, inderdaad, in zo'n fase. Ja, absoluut.
Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat juist ook als je zo lang met elkaar op de lip zit en je hebt de stress als volwassene voor je werk bijvoorbeeld, of dat je dingen klaar moet hebben, of je moet er gewoon mee aan de slag, je kinderen zijn thuis, die moet je ook een keertje helpen, dat je ook laat zien hoe jij omgaat met druk en met stress en hoe dat weer invloed heeft op het kind zelf, hoe je naar jou kijkt. Dus ik kan me best voorstellen dat voor de lange termijn ook wel consequenties kan hebben.
Nou, dat is. Ja, dat zeker. Maar dat is niet alleen de coronatijd. Dat is natuurlijk altijd. Want op het moment dat jij...
Worden nu uitvergroot natuurlijk.
Absoluut, ja. Ja, kinderen zien... ik zeg dat eigenlijk al jaren, al ver voordat ik deze opleiding deed. Kinderen... En dat is ook. Kinderen...
Ja,
dat denk ik ook, ja. Nee, maar dat is ook een wetmatigheid. Kinderen doen niet wat jij zegt, maar kinderen doen wat jij doet. En dat is, ze kijken het gewoon bij ons af. Ze kijken gewoon puur van, hoe doet papa dat? Hoe doet mama dat? Hoe doet juf dat? En ze doen dat. En dan kan je wel zeggen, we moeten het anders doen. Je moet het zo en zo doen. Ja, maar jij doet het zelf ook zo. En soms gaat dat met woorden, maar soms ook gewoon dat je denkt, wat doet mijn kind nou? Oh jeetje, ja, dat doe ik eigenlijk ook zo. Weet je wel? Dus de stress bijvoorbeeld die je meegeeft, of de onrust, of misschien juist wel de rust en de relaxheid die je meegeeft in bepaalde dingen. Zoals mijn dochter dus eigenlijk spiegelde, terwijl ik elke keer maar in die stress zat van, we moeten op tijd op school zijn, we moeten op tijd naar bed, we moeten dit, alles moest op tijd. Dat gaf ik eigenlijk mee aan haar. En zij gaf dat eigenlijk met een hele mooie boodschap weer terug van, hallo, ik kan het niet sneller.
Dikke doei.
Stop jij ook maar even. Ja. En dat is...
Ja, dat is een heel mooi voorbeeld.
En ik denk, dat vind ik altijd wel mooi om ook nog eventjes mee te geven. Ik gebruik heel vaak de metafoor van een appelboom. Stel dat wij als volwassenen een appelboom zijn en aan ons groeien dan appeltjes. Dat zijn dan onze kinderen. En er gebeurt iets met dat appeltje. Of die wordt een beetje mattig. Of die ontwikkelt niet goed. Die groeit niet goed. Die geeft geen kleur meer. Of wat dan ook. Wordt beurzig. Dan zeggen we heel snel, er is iets met dat appeltje, wat je net al zei. Je gaat met het kind aan de slag. Terwijl als je beseft dat het appeltje wordt gevoed door de boom, dan zit er eigenlijk een voor mij dan in ieder geval rechtstreeks verbinding van, wat geef ik mee? Wat geef ik nou door eigenlijk aan mijn kinderen? Bewust heel weinig, maar onbewust ontzettend veel. Want die boom is ook weer geworteld vanuit je eigen systeem. Dus je hebt vanuit je eigen ouders en je eigen opvoeding en nou ja, daarvoor ook nog wel dingen meegekregen die jij automatisch onbewust dus meegeeft aan je kinderen. En juist die dingen waarvan je denkt van, dit is niet fijn, dit raakt me. Daar gaan ze op, die blauwe plekken gaan ze, op drukken.
Ja, nee, maar dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld als metafoor. Dat gaat nergens over hoor, maar wat ik zag laatst een hele mooie Instagram post over een zogenaamde oplossing met planten. Dus kom in één keer bij me op nu. Ah, dat moet ik even delen. Wat ik heel fascinerend vond, is dat wat je vaak ziet als jij kamerplanten hebt, of planten hebben die gewoon kapotte bladeren hebben. Of we knippen een stuk van af, of we halen de dode bladeren eruit. Maar we kijken niet naar de gezondheid van de plant. En dat vond ik wel een hele mooie, ook in vergelijking met jouw metafoor nu eventjes, dat je gewoon als je naar de plant kijkt, en die gewoon extra mest geeft of extra verzorgt, dat die kapotte plekken vanzelf wel weer goed komen. En dat je gaat groeien. Dus heel gek is dat je eigenlijk veel meer moet gaan kijken. En dat is denk ik misschien wel de rode draad van het verhaal. En veel meer moet kijken naar je eigen gedrag, je eigen zelf.
Absoluut, ja.
Elke dag weer.
Ja, absoluut. Dat is, nou ja, ik vind het geen gekke. Ik vind het juist een hele mooie inderdaad ook om op die manier naar alles om ons heen te kijken. Waarom gebeurt dat met die plant inderdaad? Wat is er nodig? Ja, natuurlijk kan je de dode blaadjes eruit halen. Maar misschien moet er wel betere voeding in komen inderdaad. En dat is wel een mooie metafoor inderdaad met de appelboom. Uiteindelijk zijn wij de gevers, zeg maar, aan onze kinderen. En wat wil je meegeven? En sommige dingen mogen we echt wel bewust van worden. Van, hey, dit geef ik dus mee. En dit spiegelt mijn kind me terug of mijn leerling. Oké. Bedankt. Want dat is het.
Precies.
Want dat is het vaak. Als je ziet, als je voelt eigenlijk ook wat een kind jou wil vertellen met dat gedrag. En je doorvoelt dat, dan voel je eigenlijk ook gelijk van, oh jeetje, wat fijn. Wat mooi dat ik dit nu mag leren van jou. Bedankt voor dit cadeautje. Bedankt voor dit inzicht. En nou ja, 9 van de 10 keer verandert de relatie met dat kind dan ook. Dat verbetert. Het gedrag stopt waar je zo geïrriteerd van raakte. En de onderlinge relatie verbetert. Omdat je doorvoelt, hey, dit heb jij mij te vertellen. Ik mag weer wat anders gaan doen. Ik mag meer van dit, ik mag minder van dat. Ik mag het anders gaan doen. En ja, je groeit daarmee.
Ja, dus eigenlijk zou je het ook kunnen zeggen van, als je als ouder of als leerkracht of als pedagogisch medewerker daar tegenaan loopt, dat raak je, ga er niet aan voorbij. Ga dan even, wij spreken op dat moment of na dat moment, einde van de dag, wij spreken toch even kijken van, joh, hey, hoe kan het nou, wat heb ik? Hoe kan het dat ik hier last van heb? En niet aan voorbij gaan, maar gewoon echt eventjes die tijd voor nemen.
Ja, en dat kan je heel goed zelf doen, maar dat kan natuurlijk ook met een collega met wie je denkt van, joh, nou, deed hij het weer. Wat is dat nou met mij? Weet je wel? Dus, waarom raakt dit mij zo? Dus kan heel goed met de twee doen. Waardoor de ander misschien weer vragen gaat stellen. Waardoor je weer anders naar dingen gaat kijken. Ik denk wel dat het heel goed is. Kijk, je kan natuurlijk altijd met het kind, waar we het over hadden, aan de slag, in gesprek. Maar ik denk ook dat het heel goed is om met jezelf in gesprek te gaan. Van, hey, waarom raakt dit mij zo? Dus weer die blauwe plek die geraakt wordt.
Ja.
En als je niet uitkomt, dan er zijn honderden kindertolken in Nederland. Dus altijd, ja.
Serieus? Ja, echt zoveel?
Ja, er zijn heel behoorlijk wat opgeleid. De opleiding bestaat nu meer dan 25 jaar. Dus er zijn er behoorlijk aantal. En ik werk sowieso zowel live, zeg maar, bij de mensen of op school of bij de mensen thuis. Of dat ze bij mij komen in mijn praktijk. Maar ook online. Want soms komen de mensen uit een hoek van het land. Dat ik zeg, ja, dat is niet handig om bij elkaar te komen. Dan gaan we gewoon online via Teams. En dat werkt net zo goed.
Ja,
de boodschap komt toch wel over. Dus,
Mooi. Dank. Ik vond het heel interessant om te horen. Ja, en ik hoop echt dat de luisteraars in ieder geval dit oppikken. Maar ook, weet je, al zijn het er een paar die denken van... Hé, wacht eventjes, ik moet inderdaad gewoon even... Iedereen kent die voorbeelden van die kinderen. Of je eigen kinderen of andere kinderen. Op dat moment even pakken van, ja, hier moet ik gewoon even bewust mee aan de slag gaan. Nou, dan heb je toch een mooie winst gemaakt. Ja,
weet je, kleine stapjes dus. Bewustwording groeien is altijd goed, toch?
Ja. Ja, toch? Hé, dankjewel. Leuk om je aan de keukentafel te hebben gehad.
Fijn om hier te zijn.
En...
Tot ziens.
Hoi.